Ik ben de laatste tijd heel veel bezig en dat is al wel een paar maanden zo, misschien al wel bijna een jaar, want u heeft me er in de gemeente ook wel een aantal keren wat over horen zeggen, met 1 Korinthe 12. En 1 Korinthe 12, die heb ik al vaker aangereikt, maar het houdt me in de goede zin van het woord bezig, omdat ik daar echt iets zie van Gods droom voor de gemeente. Gods droom voor dit huis. Hoe God wil dat wij met elkaar functioneren. En laten we er gewoon nog eens naar gaan kijken. En de kracht van herhaling is ook niet verkeerd. Maar er zit eigenlijk zo ontzettend veel rijkdom in. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ik vind alleen al de taal van 1 Korinthe 12 fantastisch, omdat het eigenlijk continu spreekt over Gods initiatief. Gods initiatief ten opzichte van de gemeente, hoe hij wil dat de gemeente functioneert. En je ziet dat de geest hierin betrokken is en dat de vader erbij betrokken is en dat de zoon erbij betrokken is. Als drie ene God zijn ze volledig betrokken bij het bouwen van zeg maar ook hun huis. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest en ook als gemeente worden wij op verschillende plekken de tempel van Gods Geest genoemd. En in Efeze wordt gezegd dat Jezus het hoofd is en wij zijn lichaam zijn. Dus er is echt een plan met ons als gemeente. En er is iets waarin ook God initiatief wil nemen en waarin hij werkelijk voorop gaat. Het is niet eventjes zoiets van de gemeente bestaat uit een groep mensen die gewoon ja heeft gezegd tegen Jezus, hun best doet om heilig te leven. En als Jezus dan terugkomt, gaan we met hem naar de hemel en dan hebben we overleefd hier op aarde en mogen we voor de rest leven in eeuwigheid. Er is veel meer in het hoofd van God, in het denken van God rondom gemeente zijn en bewegen als gemeente, dan dat we soms misschien doorhebben. En dat vind ik gewoon zo fantastisch rondom 1 Korinthe 12, dat iets heel moois erover toont. En die eerste 27 versen, die spreken allemaal over wat God aan iedereen geeft. Dat God iedereen de plek geeft. Hij bepaalt ieders plek. Hij heeft, en dat is ook weer gekoppeld aan bijvoorbeeld Psalm 139, waarin we zien dat hij ons gemaakt heeft, geschapen heeft en over ons allemaal gedachten heeft. Over één van ons alleen al. Staat er in Psalm 139, heeft hij meer gedachten dan het zand over de hele wereld. Moet je nagaan. Denk daar eens over na. Denk eens na over het zand in de hele wereld. Zie dat eens voor je. Dat is een hele hoop. En zijn gedachten over jou, over één van ons, één hier, die zijn meer dan al het zand op deze aarde. Dus God heeft heel veel gedachten over elk individu, iedereen die hier zit. Toen hij jou vormde in de baarmoeder van jouw moeder, toen heeft hij dat heel zorgvuldig geweven, continu nadenkt van dit is het plan, dit is hoe ik hem of haar zie. Dit is opnieuw waar ik mijn geest in ga ademen, dit is het leven wat ik geef. Elk leven is zo kostbaar. Elk leven. En God heeft over elk leven gedachten. En al die mensen zitten hier in deze plaats. En als dan ik 1 Korinthe 12 lees, en ik heb hem al een paar keer ook al een keer in zijn geheel hier voor gelezen, en misschien kun je het thuis ook nog een keer doen, ik ga hem nu niet in zijn geheel lezen, maar dan zie ik een heel, misschien met 10 korreltjes, van die rijke gedachten die God heeft, maar zelfs die 10 korrels, die zijn al zo rijk. En hij ziet daar een gemeente waarin Gods geest, bij wijze van spreken, danst met ons en beweegt met ons. En daarvanuit, als we allemaal met hem bewegen, dan wordt het een heel prachtig geheel. Als je kijkt naar Johannes hoofdstuk 17, waar Jezus bidt tot de Vader en zegt, laat hen één zijn zoals wij één zijn, dan heeft hij het over de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En theologisch wordt dat wel de perichoresis genoemd. Dat is het dansen rondom de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die hebben een prachtige eenheid waarin ze bij wijze van spreken dansen met elkaar en elkaar eren en respecteren en elkaar gigantisch aanvullen. Er is geen competitie, er is helemaal geen jaloezie als de Heilige Geest wat meer ruimte krijgt op een bepaald moment, denkt Jezus niet van, nou, Heilige Geest, giet even op, ik wil nu even weer mijn ding doen. Absoluut niet, dat is er niet. Er is een eren en een respecteren en samen als drie ene God laten ze zien wie zij zijn en wij worden uitgenodigd om deel te worden van die dans. En dat is ook de woorden die je in de eerste paar versen ziet, dat de Heilige Geest aan ieder wat geeft. En dan vind ik vers 7, en dat is hier ook wel een beetje bekend, dat die voor mij heel erg mooi spreekt, is in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. In iedereen. In ons allemaal. Wat is zichtbaar? De geest. Toen we het net zongen, heel veel van de liederen die we vanmorgen zongen, zijn precies in lijn met wat ik geloof dat God vanmorgen wil doen. We zongen dat een aantal keren. Laat uw overwinningskracht zichtbaar zijn in ons. René zei het net in haar verhaal een aantal keren. Ons lichaam is geschapen om iets te tonen wat aan de binnenkant zit. En eigenlijk zijn wij geroepen om God te tonen, om een kanaal te zijn waardoor Gods geest zichtbaar wordt. Iedereen die hier zit, zijn gedachten over jou, zijn dat hij zijn gedachten ook door jou heen zichtbaar kan maken. En Satan, de vijand van God, wil er alles aan doen om dat te onderdrukken, weg te drukken enzovoort. Maar hij wil komen met zijn wind en al het kaf wegblazen, zodat in jouw leven zichtbaar wordt die overwinningskracht van God. Nou, en als je 1 Korinther 12 dan verder bestudeert, dan zie je dat God iedereen een plek geeft en dat hij ons ziet als een lichaam. En als ik kijk naar mijn lijf, dan kijk ik al naar één klein stukje en dan zie ik daar ook alweer die duizenden, miljoenen gedachten van God. Dat unieke design van hem, hoe hij ons allemaal bedacht heeft. En zo heeft hij ook het ontwerp over de gemeente en heeft iedereen iets ter tafel te brengen wat uniek is. En God geeft dat aan iedereen. En dan staat er in één keer in vers 28, de laatste paar versen, dan verandert de taal een beetje. Dan zegt Satan, God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. En dan is het dus niet meer aan allen en aan iedereen, maar aan een aantal specifieke. En dan staat er ten eerste dit en ten tweede dat en ten derde dit enzovoort enzovoort. Dan staat er een stukje volgorde. En dat vind ik ook heel logisch, omdat de Korinthebrief is een brief van orde. Er wordt orde op zaken gesteld en hier staan een aantal bedieningen. Nou, dit is eerst nodig en dan dat en dan dat en dat dat. En dan ook specifiek in die volgorde. En het zijn bedieningen die daar op een rijtje gezet worden, die eigenlijk tonen ten eerste apostelen, dan profeten, dan leraren. Nou, die drie alleen al, die zijn heel erg belangrijk om ook fundamenten te leggen, richting te geven en het geheel te sturen, aan te sturen en ervoor te zorgen dat vers 1 tot en met 27 in de realiteit kan bestaan. Het maffe is, en daar wil ik voor vandaag niet te veel op ingaan, is dat in dit rijtje, als je kijkt naar Efeze hoofdstuk 4, daar worden 5 bedieningen genoemd en in dit rijtje staan de herders en de evangelisten niet. En een van de dingen die ik daar onder andere uithaal, is omdat ik geloof dat herders en evangelisten, dat werkvloerbedieningen zijn. Dat bedieningen zijn die niet per se richting moeten bepalen, maar die op de werkvloer zijn, één op één met mensen of met elkaar, en die daar mensen bereiken. En daar ben ik de laatste tijd heel veel mee bezig. En ik heb er ook op verschillende plaatsen al over mogen spreken. En ook voor de gemeente ben ik hier binnen mee bezig. En wat wil ik nou vanmorgen met name onderstrepen? Gods geest zichtbaar in iedereen. Ik geloof dat in elk geval, en ik denk dat er heel veel varianten en vormen zijn en allerlei kleuren zijn die God wil vrijzetten in dit huis. Maar ik geloof dat God ook specifiek in dit huis, ook misschien wel in de komende tijd, de zalving van evangelist en de zalving van herder wil vrijzetten. En dan heb ik het over de zalving van. En dat is iets heel anders dan iets kunnen doen. Wat de valkuil is van veel gemeenten, wat de valkuil is ook van ons allemaal hier, dat kan zo makkelijk gebeuren, elk mens heeft er last van, is dat wij dit doen. Iemand die is een goed sociaal werker, dus die heeft die gaven en talenten, en die noemen we dan herder. En iemand anders is een goede verkoper, die kun je inzetten bij, weet ik voor waar, in een goed bedrijf. Die kan het verhaal goed verkopen, en dat zijn dan de evangelisten. Een sociaal werker is de herder, en de evangelist is een goede verkoper. Maar ik geloof steeds meer dat niet is wat God wil vrijzetten in het huis. God wil niet dat wij gaan nadenken, oh, hij wil herders en hij wil evangelisten. Dus dan gaan we allerlei mensen zoeken die het verhaal van het evangelie goed kunnen verkopen. Die stoppen we allemaal in één ruimte. Gaan we een plan maken, gaan we onderstrepen enzovoort enzovoort enzovoort. En dan gaan we zeggen, van, nou, we gaan nu dat doen en dat doen en dat doen. Goede reclamecampagne, goede PR-campagne en weet ik voor wat allemaal. En dan uiteindelijk gaan ze het verhaal wel geloven, want we hebben goede verkopers erop gezet. En aan de andere kant van het verhaal pakken we een camera en zoeken we allerlei mensen op die heel sociaal gevoelig zijn en die graag één op één een hart hebben, sociaal, die eigenlijk in de wereld sociale werkers zouden zijn. En die zetten we bij elkaar en daar maken we een plan voor en dan hebben we daar alle headers. Dan missen we de taal die ook in 1 Korinther 12 onder andere staat. En zelfs de taal waar René het net over had in de afgelopen 3 weken, van dat rondom dit alles, het begint bij een bovennatuurlijk initiatief van God. En ik geloof dat God in dit huis aan verschillenden van ons, en eigenlijk aan ons allemaal, op verschillende manieren, een unieke zalving van. En ik pak nu specifiek deze twee. Herderschap en een zalving van evangelisatie wil vrijzetten. Op sommigen misschien wel allebei, en op anderen heel specifiek één van die twee. En als het een zalving van God is, is het iets heel anders dan gewoon een menselijke vaardigheid. Het heeft te maken met een bovennatuurlijke bekwaming, waarvoor je ook bovennatuurlijke bekrachtiging nodig hebt, en waarvoor je dus ook in aanraking met God moet zijn en daar ook in moet blijven investeren. Wat René net zei, je gooit hout op het altaar, je moet zorgen dat het vuur brandende blijft. En een woord wat in de Bijbel daar heel veel voor gebruikt wordt, en ik noem het woord net ook al, is het woordje zalving. En ik wil daar even kort nog wat over zeggen. Als je kijkt naar hoe is die link tussen zalving en de Heilige Geest. In de Bijbel zie je in Leviticus 8 al dat door middel van zalving werden mensen of dingen werden aan God gewijd. Werden geheiligd voor God, werden ze geolied. Grappig is trouwens dat in de tijd van Israël, in die periode had je nog geen deodorant. En daar douchten we ons ook niet zo heel veel. Dus wat deden men? Gewoon even los van de religieuze kant van het verhaal. Ze hadden allerlei potjes met olie, met allerlei lekkere geuren. En ze smeerden zichzelf in met die olie, met lekkere geuren. Zodat het niet stonk naar zweet. Dus het was een vorm van deo of lekkere olie of wat dan ook. De gewone Israëliet die wreef zich in met olie om lekker en verzorgd te ruiken. En dat is op zich wel grappig. Want die geur van de olie en die geur van wat je opgesmeerd had, zorgde ervoor van dat de geur van het vlees en van het normale lichaam even niet meer naar voren kwam. Maar er kwam een andere geur naar boven. En dat is eigenlijk ook die olie van God die over ons komt. Het bedekt ons mens zijn, onze zwakheden, onze eigen luchtjes. En de geur van God die wordt verspreid. En in de Bijbel werd dus olie op verschillende manieren gebruikt. Als David gezalfd wordt in 1 Samuel 16... Dan staat er in vers 13, van toen af aan was David doordrongen van de geest. Als je leest bijvoorbeeld toen Saul gezalfd werd, staat er de wet van hem een ander mens gemaakt, toen de geest van God op hem viel. Dus er komt een bovennatuurlijke bekwaming die van jou een ander mens maakt. Die zorgt dat je iets bovennatuurlijks kunt wat niet menselijk is, maar wat door God gebeurt. Het heeft niks te maken, ik zie zo dat God mensen zalvingen geeft en dat daarnaast het karakter en het mens zijn, dat het gewoon soms bijna totaal niet in lijn kan zijn met wat God geeft. Ik heb mensen gehoord die echt een zalving van evangelisatie hebben en die kunnen een verhaal houden waarvan je denkt van nou, dat zou ook al wat beter in elkaar kunnen gezet kunnen worden. En ze vragen of mensen hun hart aan Jezus willen geven en ze stromen naar voren. En dan denk je van, hoe kan dat? Maar het heeft te maken met bovennatuurlijke zalving. Er zijn mensen die ik heb mensen ontmoet die ik soms best wel bot vond. En toch zag ik dat er iets heel herderlijks uit hun vrij kwam. En dat ze mensen dicht bij Jezus wisten te brengen. En dat heeft iets te maken met bovennatuurlijke dingen die boven jouw natuurlijke zaken uitgaan. We zijn ook niet geroepen tot een natuurlijk leven, maar een bovennatuurlijk leven. En daarvoor is de zalving van God nodig. Jezus zelf in Lucas 4 vers 18, daar staat de geest des Heren is op mij omdat hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te verkondigen, jukken te verbreken enzovoort. En dat is een referentie aan Jesaja 61 waar hetzelfde staat. En wat je daaruit kunt halen is God maakt iemand bekwaam voor het door hem aangewezen beroep of taak door die zalving. En God heeft jou dus een specifieke plek gegeven, maar als je dat uit een andere kracht doet dan de zalving van God, dan mis je de boot. Nou, waarom is die zalving zo belangrijk? Jezus zelf, die doet niets voordat hij de Vader ziet doen. Hij bevrijdt en geneest vanuit de zalving van de Heilige Geest. In Lucas 11 staat dat door de geest des Heren, door de vinger Gods drijft hij demonen uit. Dus Jezus zelf, die functioneert vanuit ook de zalving van de Heilige Geest. Maar een hele mooie, een twee van Paulus, die wil ik graag met jullie lezen, Romeinen 12... Paulus was iemand die ontzettend veel kennis had. En tegelijkertijd in zijn bediening heeft hij moeten leren, ook de vallen en opstaan trouwens, als je dat goed bestudeert, om dingen niet uit eigen kracht te doen, maar uit die zalving van God. Romeinen 15. Ik zei 12, maar het moet 15 zijn. Laten we lezen vanaf vers 16. Ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie en dienaar van Christus voor de heidenen zijn. Zodat zij God een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Waar we het net ook over hadden, Romeinen 12. Een Gode welgevallig offer. dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. Ik zal namelijk over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Door wat ik zeg en wat ik doe. Door zijn macht, waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods geest. Wonderen en tekenen door de macht van Gods geest. Volledige afhankelijkheid van Jezus en volledige afhankelijkheid van zijn Heilige Geest. En niet uit eigen kracht, niet een eigen ding. Niet eigen mooie woorden. Maar alleen spreken van datgene wat Christus in jou heeft bewerkt. Het is belangrijk voor sprekers. Ik ben zelf ook een spreker en ik ken de uitdaging. Dat het heel gemakkelijk is. Oh, dat is wel een mooi verhaal. Maar als je een verhaal gaat houden wat niet in je eigen leven bewerkt is, heeft het geen enkele kracht, heeft het geen enkele nut. Ik weet laatst nog, kreeg ik een mailtje van iemand die vroeg, oh, die had een preek van mij gehoord en die vroeg of hij die preek mocht knippen en plakken en mocht gebruiken ergens anders om te preken. Nou, voor mij mag het. Maar mijn kernvraag is wel van, maar heeft de boodschap in jouw leven jouw hart geraakt en is het door jouw leven heen gegaan? Dan mag je er alles mee doen, want op Gods woord zit geen copyright. Maar het is wel belangrijk dat wat jij spreekt, dat door jouw leven heen is gegaan. Als jij een herder wil zijn, maar je hebt niet het herderschap van God ontvangen in je eigen leven, dan mist er iets. Als jij een evangelist wil zijn, maar jij hebt niet zelf de boodschap die je wil verkondigen, zelf doorleefd, dan mist het kracht. Maar Paulus zegt hiervan, ik spreek van niets anders dan wat Christus in mij heeft bewerkt. Dus daarom is het zo belangrijk, als je in die bediening van God wil functioneren, in die zalving van God wil functioneren, moeten jouw woorden en jouw daden in lijn zijn met het werk van Christus in jouw leven. Anders mist het zijn doel en kan de geest niet door je heen werken en is het iets menselijks en niet iets bovennatuurlijks. Je kunt niet gaan wandelen in zijn koninkrijk als je niet zelf ook zegt van Heer, ik wil worstelen en strijden met u en van u ontvangen de kracht en die bovennatuurlijke kracht die u voor mij heeft. Daarom is het zo belangrijk om te investeren in je persoonlijke relatie met God en in je persoonlijk gebedsleven enzovoort enzovoort. Daarom deden we deze 3 weken om ons daar met elkaar in te helpen en te zeggen van Heer, wij willen dit werk niet doen zonder u serieus te nemen. En het kost wat, daar zit een prijs aan. Maar ben je bereid die prijs te betalen? De prijs van wat ik net zei, even geen film kijken, maar zeggen van ik doe 1,5 uur de televisie aan, uit. En ik pak een aanbiddings-cd en ik pak de Bijbel. En ik ga gewoon thuis, mobieltje uit, alles uit, in zijn aanwezigheid zijn. Dat kan best aan het begin met name een prijs zijn. En op een gegeven moment als je het vaker doet, dan denk je van nou die televisie kan maar gestolen worden. 1 Korinthe hoofdstuk 2. Toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Christus Jezus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. En dan staat er in vers 5 een hele belangrijke reden waarom dit belangrijk is. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Een reden waarom ik hierover spreek en niet mee bezig ben, is omdat ik soms vanuit verhalen en gesprekken met mensen enzovoort er vaak achter kom. En dat zie ik op verschillende plaatsen, dat er in heel veel kerken mensen zitten die ja hebben gezegd tegen het evangelie, tegen het verhaal, maar daarin nog nooit echt een persoonlijke ontmoeting echt met Jezus zelf hebben gehad. Ze omarmen het, ze vinden het goed, een goed verhaal, het heeft hun emoties geraakt, ze hebben het zelfs aangenomen als waarheid, maar die persoonlijke ontmoeting, die persoonlijke intimiteit met God, die ontbreekt bij heel veel mensen. Rondom deze 3 weken van bidden en vasten zijn er ook mensen bij me gekomen en zeggen van ja, maar ik weet niet hoe, ik ontmoet Jezus niet en het lukt me niet enzovoort enzovoort. En ik zie in het lichaam van Christus vele mensen die bij wijze van spreken binnen zijn, maar alhoewel ze binnen zijn, zijn ze niet verbonden met God zelf en hebben ze niet die persoonlijke relatie met God. En ik ben erover aan het bidden en nadenken, hoe kan dat? En één van de oorzaken die ik daarbij zie is omdat de kans groot is dat als jij ja hebt gezegd tegen het evangelie, niet dat er een zalving van God was waardoor je een echt een encounter in het Engels heet het. Een aanraking, een ontmoeting met God hebt gehad. Maar dat je gewoon een ontmoeting hebt gehad met een goed verhaal. Dan is datgene ook waar je in gaat geloven. En dat is ook datgene wat je gaat volgen. Paulus zegt, ik kwam niet met mooie woorden, niet met mooie wijsheid, want daarin had het gevaar gezeten. Als jullie overtuigd waren geraakt door mijn mooie woorden en door mijn wijsheid en mijn welbespraaktheid, dan was dat hetgene geworden waarin jullie zouden zijn gaan geloven. Want datgene waardoor je overtuigd wordt, is datgene waar je ook in gaat geloven. En met alle respect zie ik dat heel veel mensen zeggen te geloven in God, maar ze geloven in het verhaal over God. De studie over God, de goede preek over God die ze gehoord hebben. Maar het is belangrijk dat daardoorheen een ontmoeting met God zelf plaatsvindt. Want anders stellen heel veel mensen hun geloof in het verhaal van de persoon die het verhaal verteld heeft. De kracht waarmee wij mensen bereiken, is de kracht waar mensen in zullen gaan geloven. Dus als wij mensen vanuit dit huis zouden bereiken door goede programma's, dan is dat de kracht waar de mensen in zullen gaan geloven. Als wij, als dit huis in de eerste plaats mensen gaan bereiken door een goede strategie van straatevangelisatie, of een weldoordacht plan van 20 cursussen, 20 avonden, hoe goed die dingen ook allemaal zijn, hè? Ik geloof er allemaal in. Maar de valkuil, en die valkuil zie ik soms ook bij ons in de gemeente. Zelf ben ik, toen ik hier 10 jaar geleden kwam, begonnen met structuren en lijnen en programma's en visie, doelstellingen. Maar ik zie dat we soms te veel afhankelijk zijn geworden van die visie en die doelstellingen en al die punten. En niet meer van de reden waarom we het allemaal gedaan hebben. Dat is die ontmoeting met God. En de vorm, welke vorm er ook is, is altijd secundair. De kracht waarmee wij mensen bereiken, is de kracht waar mensen in zullen gaan geloven. En is de kracht van waaruit wij werken een andere kracht? Dat we een goede verkoper zijn, een goed sociaal werker, dat we menselijke wijsheid hebben enzovoort. Een andere kracht dan de zalving, dan zullen onze volgelingen zijn van die andere kracht en niet van de kracht van God. En dat is wat God niet wil. Daarom is het belangrijk. Dat wij alles wat we doen, zelfs vader en moeder zijn van je eigen kinderen. Elke vorm van leiderschap, elke vorm van medewerking in dit huis en buiten dit huis waar je ook maar actief bent. God roept ons om dat te doen vanuit zijn zalving. Hij heeft die miljoenen gedachten over jou. Hij heeft jou bedacht. En hij heeft die hemelse voorziening om ervoor te zorgen dat je vrucht draagt. En de grootste valkuil die wij mensen hebben, is om dat te doen wat God wel voor ons heeft weggelegd, maar zonder de kracht van God die hij daaraan wil geven, de bovennatuurlijke zalving. En ik wil heel graag in dit huis, daarom spreek ik hierover, een leger mensen, een Gideonsbende, die doet wat we doen en gaat voor waar we voor gaan, niet uit eigen kracht, niet omdat jullie enthousiast gemaakt zijn door mij of door René of door welke andere persoon hier dan ook of gastspreker dan ook. Dat het niet alleen is van nou, die had een goed verhaal, maar dat je een aanraking, een ontmoeting hebt met God zelf en dat je je gaat uitstrekken naar die zalving van God op jouw leven en dat je leert te leven vanuit die zalving in jouw dagelijks leven. En hoe ontvang ik dan die zalving en hoe behoud ik dan die zalving? In Johannes 2 vers 20 en vers 27 wordt gesproken over de zalving die op ons is. Dus doordat wij Jezus hebben aangenomen en doordat we ja hebben gezegd tegen de gezalfde, Christus betekent gezalfde, en wij zijn dan christenen geworden, dus ook gezalven geworden, is het in positie waar dat de zalving van God op je rust en dat die voor jou beschikbaar is. Als jij je leven aan Jezus geeft en ja tegen hem zegt, dan geeft God die zalving, die staat voor jou ter beschikking. Maar het is iets als het wordt ook vergeleken als olie. Het is iets waar je zelf voor moet zorgen dat het blijft stromen. Het is waar je zelf voor moet zorgen dat het actief is en blijft in je leven. En als ik dan kijk naar Matteüs 25, gaan we ook niet meer lezen. Maar als je aantekeningen maakt, schrijf die maar eens op. In Matteüs 25 zie je 2 gelijkenissen van Jezus. En de eerste gelijkenis gaat over de 5 dwazen en de 5 wijze maagden. En de 5 dwazen die hadden niet genoeg olie in de lamp en de 5 wijzen wel. En dit was een geval, en dat klinkt bijna egoïstisch, dat toen de 5 dwazen maagden zeiden, mag ik dan wel wat van jouw olie hebben? Dat ze zeiden, nee, je moet voor je eigen olie zorgen. Dat klinkt raar, dat klinkt helemaal niet christelijk. Dat klinkt helemaal niet zoals het hoort in het lichaam van God. Want Jezus heeft toch gezegd dat we moeten delen. En als iemand je vraagt om 1 jasje, geef je dan 2 enzovoort. Maar rondom de zalving zit iets waar jij alleen zelf verantwoordelijk voor bent om er wat mee te doen. Jullie kunnen niet teren op mijn zalving en ik kan niet teren op jullie zalving. Maar je bent zelf verantwoordelijk om te zorgen dat er genoeg olie in je lamp zit. Om de lamp brandende te houden. En direct daarna komt de gelijkenis van die 5 van die talenten. De een krijgt er 1 en de ander krijgt er 5. Nee, de een krijgt, nou ja, ik vergeet altijd welke getallen er staan. Maar 3 niveaus van talenten. En dan is er één die de boel begraaft. En Jezus spreekt hem daar behoorlijk fel op aan. Het maffe vind ik dat altijd, want daar wordt ook gesproken over je zult branden in de hel. Maar dit is een woord wat gesproken wordt door iemand die eigenlijk al de talenten ontvangen had. En in zekere zin al deel was van het koninkrijk. Zegeningen van het koninkrijk had ontvangen, maar er niks mee had gedaan. Dat spreekt niet over de wereld, maar het spreekt over ons. Best heftig. Er zijn heel veel teksten die je kunt vinden in de evangelie. Die spreken over het oordeel en over de hel. Die spreken tot mensen die al ja tegen God hebben gezegd. Daar wil ik niet bang mee maken. We hoeven niet bang te zijn, maar we moeten wel alert zijn. De Bijbel spreekt meerdere keren over sluimeren en niet je verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat God je heeft gegeven. En er is dus iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent, voor de zegen die God je heeft gegeven, om elke dag, wat René net ook nog zei, dat het vuur brandende te houden. Dat hout op het altaar te leggen. Hout is datgene wat verteerd wordt. Dat is jouw vlees. Elke dag opnieuw. En het altaar brandende te houden. Paulus die noemt dit aanwakkeren. In 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 6 en 7. Dan zegt hij tegen Timotheus. Wakker de gave aan die onder handenoplegging aan jou is medegedeeld. Dus dat is iets waar jij verantwoordelijk voor bent. Wij zingen vanmorgen laat de vlam weer branden. En dat is een prachtig lied. En dat is ook iets waar we mogen zingen. En door het te zingen met elkaar wakkeren we ook iets aan. Maar het is ook belangrijk dat je zelf erin investeert. Dat de vlam van God in jouw leven brandend blijft. Daar kunnen wij je als kerk, als gemeente mee helpen. Door diensten en samenkomsten en levensgroepen en allerlei zaken. Eigenlijk is ook alles wat we doen bedoeld om jou te helpen sterk te worden in je relatie met God. Maar je bent daar ook zelf verantwoordelijk voor. Nou, hoe wakker je jezelf aan? 2 wil ik noemen en daarmee rond ik af. Want dan wil ik ook graag juist met jullie bidden. Is Judas hoofdstuk 20. Nee, niet hoofdstuk 20, vers 20. Want Judas heeft geen hoofdstukken. Er staat, uw geliefde broeders en zusters moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer geheiligde geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Hou vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus die u het leven zal schenken. In deze vertaling staat, laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. In de MBG-vertaling, de andere vertaling, en dat is dichter bij de grondtekst, is bouw u zelf op door te bidden in de Geest. Als ik zelf in mijn relatie met God en ik neem tijd om te bidden, en daarom is die tongentaal ook heel belangrijk, merk ik dat ik gewoon soms gewoon in tongen ga bidden en daar vraag ik, zeg, Heer, laat die vlam branden, wakker aan in mij. Zet mij in vuur en vlam, laat die olie stromen. Ik zet me open voor datgene wat u wil en hier ben ik, Heer. En dan ga ik, en dan ben ik bezig om te zeggen van, Heer, geef me die olie. Laat het stromen, laat me vol zijn van uw geest. Dan ben ik bij wijze van spreken aan het dansen met de geest, bidden door de geest. En dan zeg ik, kom maar Heer. Kom maar met uw zalving, ik heb uw zalving nodig. Als ik me voorbereid voor een dienst als dit, dan ga ik op zo'n manier bidden, dan ga ik God zoeken en dan ga ik vragen, Heer, wakker het aan, laat de zalving die in mij is, laat die in vuur en vlam staan, zodat ik vanuit uw zalving u kan horen en vanuit uw zalving kan spreken en kan bidden enzovoort. Efeze 5, dat is de laatste, vers 18. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. Neem die tijd om die cd op te zetten en in aanwezigheid van God te gaan. Gerard heeft er laatst ook over gesproken in januari. En ga zitten en zeg, Heilige Geest, hier ben ik. Vul mij maar. Kees Goeda die heeft een keer ook hier gesproken. En het verschil tussen de doop in de geest en de vervulling met de geest. De doop in de geest is een eenmalig iets wat gebeurt, dat de Heilige Geest daar een initiatief in neemt. En de vervulling met de geest is iets waar je dagelijks, bij wijze van spreken, net als drinken, dat je zegt, kom maar, vul me maar opnieuw. Kom maar, vul mijn hart. Vul mijn geest. Laat je vervullen door de geest. En neem de tijd voor dat die olie in je leven aanwezig is. Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus die zalving van God heb je ontvangen. Maar je moet hem aanwakkeren. Het is niet iets waar een ander verantwoordelijk voor is, maar daar heb je zelf ook je verantwoording in te nemen. Om God te zoeken, een gebedsrelatie te hebben. En jezelf op te bouwen door te bidden in de geest. En je uit te strekken naar alles wat God heeft. En daarvan uit je te laten vervullen door hem. En geestelijke liederen te zingen. Te zeggen, Heer, hier ben ik. En dit is mijn passie voor deze gemeente. Ik weet dat een van mijn hoofdthema's, waar ik een rode draad en heel veel van mijn preek is, altijd die persoonlijke relatie met Jezus. En daarvan uit. En tegelijkertijd zit ik ook altijd te zoeken tussen dat spanningsveld. Ook in de gemeente. Van het ontvangen van de geest van intimiteit en het ontvangen van de geest van kracht, dat we werkelijk naar buiten breken. Want in mijn hart brandt een visie dat dit huis mede een huis is die Groningen op zijn kop zet. Dat mensen tot bekering komen, dat mensen tot bevrijding komen. Dat de schaduw van jullie er al voor zorgt dat mensen gaan zeggen, wat is er met jou anders? En dat wil ik ontvangen. Maar ik besef me meer en meer en meer en meer dat het ons hier absoluut nooit gaat lukken uit menselijke kracht. Welk goed programma dan ook, waar we hem ook vandaan houden, wie hem ook onderwijst, hoe goed de spreker ook is die het hier brengt. Het gaat ons nooit lukken uit eigen kracht. Ik wil heel graag die droom van God in 1 Korinthe 12 zien in dit huis. De geest van God is zichtbaar in iedereen ten bate van iedereen. Dat is die zalving van God die vrijzet over jou en mijn leven. En het gebeurde onder andere ook de handenoplegging. Dat is ook wat Petrus zei, of wat Paulus tegen Timotheus zei. Wakker de gaven aan, die onder handenoplegging is meegedeeld. Maar ik weet dat hier een hele hoop mensen zitten, bij wie de handen ook al een keer opgelegd zijn. Maar hoe zit het met de olie? Hoe zit het met de olie in je lamp? Hoe zit het met de zalving op je leven? Strek je je uit om een goed sociaal werker te zijn, of streef je naar die bovennatuurlijke zalving van herderschap? Ben je een goede verkoper en wil je daarvan uit mensen vertellen hoe goed Jezus is? Of wil je die bovennatuurlijke zalving van God ontvangen, waardoor mensen werkelijke ontmoetingen met Jezus hebben? Een goede verkoper en een sociaal werker, die ontvangt ook zelf de eer. Als de zalving van God is, wijst het altijd naar hem. En ik geloof dat God in dit huis wil neerzetten. Ik geloof dat God dat wil vrijzetten. En ik wil een moment nemen en dat we gewoon in aanwezigheid van God gaan en gewoon daarvoor gaan vragen. Dat we gaan vragen voor Gods zalving over dit huis. Heer, ik wil belijden dat we allemaal mensen zijn. En niemand van ons kan ook maar wat doen uit eigen kracht. Als wij uw olie niet hebben, dan hebben we zweetluchtjes en andere luchtjes. Wij allemaal falen en missen de heerlijkheid Gods. Maar in Christus is er geen veroordeling. In Christus zijn wij nieuwe schepping. In Christus ontvangen wij kracht en autoriteit. En ontvangen wij bovennatuurlijke bekwaamheid om uw geest zichtbaar te maken in alles wat we doen. U heeft de specifieke zalving om ouders te zijn. Om gewoon papa en mama van je kind te zijn. U heeft de specifieke zalving om man te zijn voor je vrouw en vrouw te zijn voor je man. Met alles in ons leven wilt u ons helpen. Elke gedachte die u over ons heeft en elk plan die u voor ons heeft, daarin voorziet u ook in bovennatuurlijke kracht om het handen en voeten te geven. Maar wij, Heer, zijn zo snel geneigd om uit eigen krachten te doen. Maar we willen ons uitstrekken meer en meer en meer. Om gewoon u simpelweg te vragen. En misschien als je zo nu aan het bidden bent, in je hart zou je gewoon simpelweg kunnen vragen. Heer, ik vraag u specifiek voor een zalving voor mijn bedrijf. Voor uw zalving om mijn bedrijf goed te runnen. En ik beloof u dat ik u dan alle eer ervoor zal geven. Want ik besef dat het niet uit eigen kracht is, maar uit uw kracht. En misschien kun je vragen. Ik vraag als papa voor mijn kind. En specifiek voor mijn... En noem een van de kinderen misschien wel. Wilt u mij een zalving geven om goed met hem of haar om te gaan? Want het lukt me niet altijd. Maar ik vraag u vanmorgen, wilt u mij die bovennatuurlijke zalving geven om het te kunnen? En als man voor je vrouw, of je man of je vrouw, misschien kan het zelfs zijn dat die mensen zijn die een echtgenoot of een echtgenote hebben, die niet gelovig is. Maar er is een tekst in de Bijbel, ik weet hem niet zomaar nu uit mijn hoofd, waarin staat dat als jij vanuit Gods bekwaamheid ook omgaat met je ongelovige partner, dat juist door Gods glorie op jouw leven, jouw ongelovige partner veranderd zal worden. Niet door jou, maar door God op jou. En misschien kun je vanmorgen vragen van: Heer, ik vraag u om een zalving, om uw bovennatuurlijke bekrachtiging, om die man of die vrouw voor mijn partner te zijn die u wilt dat ik ben. Help mij daarbij. Holy Spirit. Je kunt specifiek vragen. Gewoon voor de werkvloer waar jij elke week op actief bent. Om Gods zalving te ontvangen. Om daar God te tonen. Of juist bij die onbekeerde vrienden waar je mee omgaat elke week. Wat een voorrecht dat God jou daar plaatst. Maar strek je uit om die zalving van God te ontvangen. Om daar vanuit niet jezelf te tonen, maar Christus te tonen. En gemeente van God, smeek gewoon om de zalving van God over jouw leven. Misschien een zalving van herder, misschien een zalving van leraar, of een zalving van evangelist. Maakt eigenlijk niet uit. Het gaat erom dat je Gods bovennatuurlijke bekrachtiging ontvangt. En als je die zalving eerder gehad hebt en geproefd hebt, maar je merkt dat die gewoon ververst moet worden. Dat in de Engelsheden de zalving is steel geworden. Is ik weet niet het Nederlands woord. Het is niet meer vloeibaar zoals het was. Dat je vraagt van: Heer, ververs mij de olie. Kom bij een hemelse APK vanmorgen. Door de dingen van het leven en door het gezeur van de wereld en de aanvallen van de vijand is mijn olie is ruw geworden. En wilt u het verversen? Wilt u het vernieuwen ook op dit moment? Strek je daarna uit. Van de geest nodig. Die hebben Santa Carolina. Die hebben Santa Carolina. Die hebben Santa Carolina.
Call for the oil of your spirit.
Kom met de olie van uw geest.
We long for the oil of your spirit.
Wij verlangen naar de olie van uw geest.
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you.
Heilige Geest, we wachten op.
Welcome you.
nodig.
Oh, we need your oil.
We hebben uw olie nodig.
Holy Spirit, come.
Heilige Geest, wilt u komen?
I need your oil.
Ik heb uw olie nodig.
Yes, I need your oil.
Ik heb uw olie nodig.
Holy Spirit, I need your oil.
Heilige Geest, ik heb uw olie nodig.
Come with your oil on me.
Kom met uw olie over mij.
I don't want to be a salesman.
Ik wil geen verkoper zijn.
I don't want to be doing life on my own.
Ik wil het niet uit eigen kracht doen. Ik heb uw olie nodig.
Oil of intimacy.
Uw olie van intimiteit. Heer Jezus, dank u wel dat u uw zalving vrij wil zetten aan dit huis op een nieuwe manier. En zo vraag ik u dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de Hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons meegaat alle dagen van ons leven. En dat we zullen leven en bewegen uit uw kracht, Heer, en niet uit eigen kracht. En dat we zullen ontdekken dat deze bovennatuurlijke zalving iets gaat vrijzetten wat veel dieper gaat dan eigen bekwaamheid en eigen ideeën. Wij willen de bediening en de roeping die u ons geeft niet bouwen uit eigen kracht, maar alleen uit uw kracht. Zegen ons zo in Jezus' naam. Halleluja. Amen.